Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedendag, voetbalpraat van maandag 28 februari. Het is de dag na het weekend waarin de titelstrijd in de Eredivisie weer een nieuwe impuls heeft gekregen. Het is de dag waarop ADO-trainer Ruud Brood ontslaat. Het is ook de dag waarop de KNVB in navolging van andere bonden laat weten niet tegen Rusland en Russische ploegen te willen spelen. En de UEFA en de FIFA besluiten om Rusland en Russische ploegen voorlopig te schorsen. Op die dag hebben wij voetbalpraat. De situatie in Oekraïne, dat gaat ons natuurlijk allemaal aan. Dus daar gaan we het zo meteen ook zeker over hebben. Maar daar valt genoeg om over te praten. Arno Vermeulen van NOS, welkom. Goed dat je binnen bent. Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het gelukt.
Je hebt een slagboom
die
met enige vertraging soms omhoog gaat.
Klein beetje. Willem Visser van de Volkskrant, dank je dat je er bent. Maar je zit al heel lang hier binnen, dus dat is al...
Dat is al uren hier.
Precies, ja.
Het is zo leuk hier.
En Kenneth Perez. Het is de maandag, Kenneth, dus jij mag sowieso beginnen.
Ja. Nou, ik zat de krant te lezen vanochtend en toen zag ik een stuk met Mario van der Ende. Die natuurlijk nooit verlegen ligt om de scheidsrechters een draai om de oren te geven. Dus je moet het toch wel met enigszins met andere ogen lezen. Alleen wat me wel opviel wat hij zei, dat de speelregels-examen voor scheidsrechters, daar kijk je maar 10 vragen. Dat vond ik al vrij weinig. En je hoeft maar 7 goed te hebben.
Wij hebben dat overigens ook ooit een keer gedaan. Hè? Met een scheidsrechtersbijeenkomst zonder examentje.
Is dat zo?
Ja. Okay. Ik weet niet of jij erbij was of nee.
Ja, ik heb dat VAR gedaan.
Ja.
Maar 10 vragen, dat is toch vrij weinig? En
dat
dan 7 goed, dan heb je het in de vingers.
Ja.
Dat vond ik een bijzondere openbaring. Nu moet er wel gezegd worden, toen Mario van der Ende scheidsrechter was, was het helemaal geen examen.
Nee.
Dus het is niet zo dat het dat de lat omlaag is gegaan.
Nee.
Zeg maar. Dus, maar 7 van de 10, ja, dat vond ik vrij opvallend. Dus ik dacht van, ik vind anderen het ook opvallend, dus ik heb jou gebeld.
Ja.
En je hebt dan weer...
Ik heb even navraag gedaan, want het schijnt wel te kloppen inderdaad. Het is ook niet zo dat het nou een echt officieel examen is. Scheidsrechters zijn, zegt de KNVB, altijd bezig met regels. Dus het is eigenlijk alleen maar om te kijken of ze er voldoende in zitten. En wat de KNVB ook zegt is dat je kunt die regels allemaal wel letterlijk kennen en zo'n examentje doen. Maar waar het over het algemeen gewoon misgaat als ze fouten maken, en dat gebeurt toch wel eens, is gewoon een verkeerde interpretatie of... alle minuut, alle seconde de verkeerde beslissing nemen.
Moeilijk.
Het is niet omdat ze de regels niet kennen.
Nou, het is natuurlijk moeilijk om een regel te interpreteren als je de regel niet kent.
Nou, dat is niet waar. Je kunt ook een regel interpreteren op een ander. Ik kan een regel anders interpreteren dan dat jij die
begrijp ik.
En dan kunnen wij allebei de regel kennen.
Begrijp ik, maar als je de regel... Nee, want...
Ja.
Ik heb het examen ook al een keer gedaan.
Ja.
Ik denk
hoe had jij er?
4 fouten?
3 of 4. Maar serieus, dat gaat wel over van als in de 14 minuten een bal via de lichtmast tegen de achterkant van de tribune gaat en er loopt een striker over het veld. En 2 spelers lopen tegen elkaar aan. Wat moet je dan als scheidsrechter doen?
Ja. Ik bedoel, het is echt, je zult het maar net meemaken.
Het is een krankzinnig examen die vragen. Dat zijn echt toevalligheden waarvan je... Echt denk dat komt gewoon niet
dat
voor.
Dat is toch ook vaak bij de rijexamen is toch ook vaak.
Dat is
een hele
dat is het even vergelijkbaar. Dat duurde bij mij ook veel lang. Ja.
Ja. Maar 7 van de 10. Maar jullie vinden het niet weinig.
Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik begrijp ook wel dat je daar ook misschien niet zo heel veel waarde aan moet hechten. Dat ze gewoon de regels moeten kennen sowieso. En dat nou niet zozeer uit die test blijkt. Ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als met autorijden. Je kent de regels, maar dat wil niet zeggen dat je ze altijd goed toepast.
Dat is waar.
Hij zei wel trouwens dat hij hoopte dat een chirurg en een piloot over het algemeen als ze een examen halen en dat ze ook 10 vragen krijgen, dat ze er dan wel 9 of 10 goed moeten hebben.
Ik had een beetje hetzelfde gevoel als Kenneth. Toen ik als klein jochie op de tribune zat, heb ik Mario van den Ende ook heel veel fouten zien maken op het veld. Dus of die nou daar...
Ja, maar het is natuurlijk niet zo als je een fout hebt gemaakt dat je dan niks meer mag
zeggen
over het vak scheidsrechter.
Nee.
Alleen hij, je proeft altijd wel, een bepaald, ook bij hem en Dick Jol natuurlijk, altijd een bepaalde rancune. Ja. Alleen, dit is wel feitelijk wat ook nog klopt, want je hebt het gecheckt.
Nee,
het klopt. Dat er zo'n examen is en dat er maar 7 van de 10. Dus dus dat klopt wel. Dan kan je vinden van wat hij schrijft wel niet goed is.
Nee.
Maar het klopt wel.
Vind jij het opmerkelijk, Willem?
Nou ja, of je het wel of niet goed hebt, het blijft een moeilijk vak, scheidsrechter. Ja. Hebben we ook dit weekend weer kunnen zien.
Zeker.
Dat er toch een aantal gevallen zijn waar je denkt, ja.
Nou, laten we er maar eens eentje, want er gaan er nog wel meerdere voorbij komen.
Natuurlijk, Fortuna.
Ja, nou, daar komen we zo nog op.
Eigen belang is ook hier aan tafel.
Laten we eens beginnen met AZ Feyenoord.
Nou ja, weet je, je zit al op de perstribune, dus ik zat bij die wedstrijd en dan kun je het natuurlijk niet zo goed zien. Hè, vanaf de perstribune, dan ben je ook eigenlijk op zoek naar beelden.
Maar dat kan je niet zo goed zien. De wedstrijd nou, of de penalty situatie?
Nee, die penalty situatie. De
eerste of de tweede?
Die tweede kan je wel gewoon zien. Op de perstribune ook, dat hij gewoon een duwtje krijgt. Dat kun je gewoon zien. Maar die eerste is gewoon lastig, omdat je er zit zo en dat duel speelt zich zo af. Ja, als ik dan de beelden zie, al zie ik ze 8 of 9 keer. Ik vind dat geen penalty, die eerste. Maar goed, er zijn ook mensen die vinden het er wel een. Nou, hij geeft hem.
Ik vind het andersom, maar ik vind de eerste wel een penalty. Dat ik dat wel begrijp en de tweede niet.
Ja, even voor de duidelijkheid. De eerste is Hendricks die op de hakken trapt van de Wit. En de tweede is het duwtje van Malacia in de rug. Wel of geen duw.
Maar eerste vond ik, dat duwde de Wit ook. Dat was echt een duel. Ik vond het een beetje zwaar. En die tweede, ja, dat vond ik heel licht duwtje. Maar hij wordt wel uit balans gebracht. In de lucht, dus ja, goed.
Omdat je met hele hoge snelheid is natuurlijk een heel klein dingetje, is al heel veel.
Maar ja, dan hoef je dat niet te doen als verdediger.
Nee, maar je weet ook wel. Nee, maar ik vond meer dat die een soort van afwendde. Maar het is ook zo, als de scheidsrechter niet fluit,
gebeurt er niks.
Gaat de VAR ook niet in. Dus het is echt puur de mening van een scheids. Ja. Nou, Feyenoord vindt natuurlijk dat hij altijd tegen hun fluiten.
Ja,
want dat Slot bleef dat maar herhalen in elke interview van jullie moeten daar iets van zeggen als pers zijnde. En toen zei hij toch zelf dat hij heeft 5 penalties gegeven.
Bij Utrecht.
Of Feyenoord heeft 5 penalties gekregen.
Bij Utrecht
gekregen en dat Ajax. Is allemaal 5 door hem. Ja. Waarvan eentje werd teruggedaan.
Maar dat blijft alleen jammer. Dat is onvermijdelijk, denk ik, dat elke scheidsrechter dat anders interpreteert. Nijhuis had waarschijnlijk 2 keer niet een penalty gegeven. En deze geeft 2 keer wel een penalty.
Ja, maar
dat maakt
dat klopt wel, Willem. Maar
daar kan je niks aan veranderen.
Nee,
maar dan moet je misschien ook niks aan willen veranderen. Want dan moeten robots die allemaal hetzelfde ingesteld zijn.
En het kan zelfs zo zijn, want jij zegt nu van een andere scheidsrechter zou wat anders hebben beslist. Dat kan, maar het kan ook zijn dat Higgler over 6 maanden
zelf ook
in dezelfde situatie zijn andere beslissing neemt. Weet je wel? Dat kan gewoon. Dat heeft niet alleen maar te maken met het type scheidsrechter. Het zijn gewoon toch wel 50-50 gevallen.
Maar daar hoef je niet de VAR-discussie elke keer over te doen, maar daar is de VAR wel een soort invloed op geworden. Omdat je nu, als je dan die beelden ziet. Kijk, vroeger was het gewoon te accepteren. Die scheidsrechter, die had het niet gezien, dus die gaf gewoon een penalty.
Maar Willem,
dit
is geen fout van de VAR. Maar er zijn wel mensen die thuis zitten. Waarom corrigeert die VAR dat nou niet?
Omdat die VAR misschien ook vindt dat het geen penalty is.
Maar de VAR is natuurlijk voor clear and obvious mistakes.
Fouten.
Dat handhaven ze niet altijd zelf. Want soms wil iemand heel graag op die knoppen drukken. Maar in dit geval, dit is gewoon een interpretatie van de scheidsrechter. En de VAR maakt in principe geen fout.
Die VAR heeft het uitstekend gedaan.
Ja, die VAR die kijkt er ook nog naar. En die is er misschien ook wel mee
eens. Wat ook nog terecht is. Dus daar ligt het inderdaad niet aan. En natuurlijk, ik begrijp Feyenoord wel. Natuurlijk stijgen je na afloop. Dat zou andersom ook gebeurd zijn als AZ die penalties tegenkrijgt.
Ja.
Maar je ziet de discussie in elk programma wat ik zie of waar ik in zit. Gaat het over deze momenten? Ja. En zie je dat iedereen er anders naar kijkt? Dan kan je ook niet zeggen dat Higgler daar blundert. Want dan zou iedereen het eens zijn dat hij mis zit. Dat is niet zo natuurlijk.
Nee, en Feyenoord stopt gewoon een half uur met voetballen. Dat is alleen nog maar een kloon.
Nou ja, de volgende vraag is, bepaalt deze twee momenten de uitslag van de wedstrijd?
Nou ja, dus eigenlijk niet. Want het zijn geen fouten van de scheidsrechter. Maar Feyenoord laat zich totaal uit het spel halen. Ook misschien al omdat ze met die voorinformatie er naartoe gaan van deze scheidsrechter.
Dat zal wel heel slecht zijn.
Ja, maar ja, dat bleek wel uit het verhaal van Slot natuurlijk. Ja. Die zei wel heel duidelijk, ik wil niks insinueren, maar toch.
Nee. Maar wie blijft de stoïcijns als je 2-0 achter staat met 2 van dit soort penalties? Ik bedoel, dat zou misschien wel moeten.
Nou, in ieder geval,
maar dat is wel heel knap dan.
Iemand op de bank. Maar kijk, aan de Slot is natuurlijk wel heel bepalend bij Feyenoord. Dus hoe hij reageert op dingen, positief of negatief, daar gaat die ander
dat
mee. Want nu
dan
zag ik ook weer die Pusic en John de Wolf.
Maar ook de dokter.
Van de bank, weet je, heel zo.
Maar die gingen juist harder dan dat Slot
ja, maar
even
dat,
een beetje
dat
achter
komt natuurlijk omdat ze die voorgeschiedenis hebben. Ja. Van, ja, zie je wel, hij is tegen ons.
Ja. Ja.
En misschien is hij dat ook wel. Alleen, maar ik bedoel, weet je, het is wel makkelijk als je 50-50, dan heb je het gevoel als Feyenoord zijn, dan geeft hij hem. Hè.
Ja.
Maar het was natuurlijk de bank bepaalde hoe de ploeg zou reageren op dit soort dingen. En ze waren zo opgefokt en je zag het door het beeld inderdaad, die 2 poesjes en de wolf zo achteraan rennen. En ja, en de elftal was echt helemaal van de leg.
Ja.
En toen had de wedstrijd al lang beslist kunnen zijn.
Ja.
Met die geweldige reden van Bijlo, waar anders was het 3-0 en dan was het natuurlijk helemaal klaar.
Maar goed, dan misschien niet direct, maar dan hebben deze twee momenten dus wel indirect.
Maar natuurlijk hebben twee penalties
beïnvloed. Natuurlijk. Als die twee keer niet fluit, staat gewoon 0-0. Is er geen agressie, is er geen opgefoktheid, dan is het gewoon. Want ik vond zelf dat Feyenoord beter aan de wedstrijd begon. En eigenlijk rondom de eerste penalty, dan
draaide
het totaal. Toen was AZ echt de laatste half uur beter dan...
Is dat dan ook de reden dat ze allebei na afloop zeiden dat ze vonden dat ze zelf beter waren?
Nou ja, vaak...
Dat vond ik echt zo grappig.
Ja, maar hoe vaak maak je niet mee dat spelers in principe niet echt een goed idee hebben wat er gebeurd is. Behalve de einduitslag. En dan is het vaak, weet je, ook obligaat. Zo van, we begonnen goed, dan weet ik veel wat. Dus, en Wijndal en Thorsen vonden dat ze allebei...
Maar wie was er beter dan?
Als je Feyenoord, de tijd optelt, was Feyenoord beter. Feyenoord is de eerste kwartier beter en Feyenoord is bijna de hele tweede helft beter. Dus als je dat bij elkaar optelt, is Feyenoord beter. Alleen, AZ zat met 2-0 voor. En AZ is wel, die zakken makkelijk in als ze voorstaan. Om het zo maar even uit te drukken.
Dat doet
bijna iedereen, maar dat doet AZ zeker.
Maar dat kwam door die stand, Willem. Want,
dat zeg ik er ook.
We hebben het over de balbezit. En dan iedereen kijkt naar statistieken.
34%.
Maar weet je, AZ komt op deze manier op 2-0 in de rust. En natuurlijk de tweede helft, dan laten ze Feyenoord komen.
Ja.
Als je kijkt naar de spelers die deze wedstrijd, vond ik, de beste indruk maakten. En ik vond AZ dat kwartier voor de pauze beter voetballen dan Feyenoord eigenlijk wel in die tweede helft. Feyenoord had de bal, maar creëerde eigenlijk bijna niks. Maar Karlsson, Klaasie, Dani de Wit vond ik echt goed spelen. Het waren wel spelers die er toch wat bovenuit staken. Bij Feyenoord eigenlijk alleen de keeper. Ik heb van individueel van Feyenoord...
Trouwen was uitstekend.
Dat is waar, heb je helemaal gelijk in. Maar
die
zie je bijna over het hoofd, omdat hij altijd wel goed speelt.
Maar wat
helemaal niet zo bijzonder.
Sinisterre zie je gewoon...
Goeie passeerbal.
Maar deze wedstrijd had hij niet echt, kon hij niet zijn stempel drukken in die wedstrijd.
Nee, maar
Willem zit met het hoofd te schudden.
Sinisterre niet goed, kom op. Er is gewoon, als je nou gisteren naar die wedstrijd kijkt, hoeveel spelers er zijn die gewoon, hoe goed ze ook zijn, maar gewoon 13 in een dozijn voetballers zijn. Maar dan met 2 ton salaris of 3 ton salaris.
Dat is elke vleugelaanspeler die zo...
Sinisterre doet dingen die je gewoon niet ziet in de Eredivisie. Die passeert mensen op een manier waarvan je zegt, hey, daar ga ik van naar voetbal. En dat geldt hetzelfde voor Karlsson.
Wij zitten op één lijn, Willem. Wij zitten op één lijn.
Karlsson, de eerste helft, doet dingen. Dat is gewoon kunst.
Ja,
maar dat is de klasse om soms nog iets verder te kijken dan alleen maar die speler die aan de zijkant zijn mooie acties maakt. Dani de Wit was in deze wedstrijd echt ook
heel goed
bij AZ met zijn loopvermogen en zijn acties. Dat is ook echt heel erg van belang.
Zeker als je vergelijkt met de collega van de andere team die op 10 stond, Til. Die was helemaal nergens te herkennen.
Maar ik denk dat heb je gelijk in. Maar ik denk eigenlijk dat het gemis van Arsnes echt heel belangrijk was. Want deze wedstrijd heb je het idee dat ze wel een fout gemaakt hebben met het halen van Hendricks. Die werkelijk het spel van Feyenoord alleen maar ophoudt. Het is echt zo. Gisteren de beelden gezien, maar het viel me in de wedstrijd ook al op. Altijd terugdraait. Niet versneld. Dat hebben ze bij Feyenoord nu juist op het middenveld perfect voor elkaar. Dat loopt echt als een tierenlier. En dat remt nu wel aan alle kanten. Hij is natuurlijk gehaald voor de breedte, voor de bank. Maar dan juist in zo'n wedstrijd, dan is dat verschil met de basis wel echt groot.
Maar had jij anders verwachtbaar, Hendricks dan? Hendricks zal toch niet in een half jaar een totaal andere speler geworden zijn dan toen bij PSV? Was ook breden terug.
Ja,
maar het viel gewoon op.
Maar je kan zeggen, misschien het was het beter geweest met Toornstra. Want ze hadden meer een speler die vast aan de bal was en iets de ballen vooruit
had je
speelde.
Toch had je alleen
maar allemaal
je
in de druk.
Gewoon aan de buitenkant kunnen laten spelen.
Dat was ontzettend. Wat?
Toornstra daar misschien neer kunnen zetten. En Ali Reza, Jarenbaks gewoon aan de buitenkant.
Dan is Hendricks aan de buitenkant.
En die Pedersen is aanvallend natuurlijk veel beter dan die Geertruida.
Maar goed, weet je, dat zijn. Maar die wedstrijd werd echt beslist op die penalties natuurlijk. Dat zijn kleine momenten en dat was 50-50 beslissingen. En
Feyenoord krijgt ook de goal nog gewoon in de schoot geworpen. Niet dat ze het doelpunt afdwingen, want ze creëren heel weinig kansen. En de keeper die blundert natuurlijk bij die goal, anders dan blijft het.
Maar het was een interessante wedstrijd, vond je niet?
Interessant.
Ook al die spelers die opgehemeld zijn, van oké, hoe goed ben je nou eigenlijk nu dat het eigenlijk... De tempo was heel hoog, eigenlijk te hoog voor iedereen. Want er was zoveel balverlies en daardoor was het ook interessant... omdat het de hele tijd schakelen was. Ja, en dan zag je gewoon spelers die heel erg opgehemeld was. Die waren dan gewoon niet in die wedstrijd. En dat is natuurlijk wel het interessante van dit soort wedstrijden. Ook voor Ik kan me voorstellen, scouts die echt kijken naar, oké, wat hebben wij nodig? Ja. Dan gaan ze naar dit soort wedstrijden kijken. Naar Ajax, naar tegen PSV, weet je, dat soort wedstrijden. Ja. Dan moet je wel meer laten zien dan wat je gisteren hebt laten zien. Dat je in ieder geval een hogere handelingssnelheid hebt.
Ja. Kenneth, als je met Torenstra begint, hè, ja, aan de rechterkant. Dat is een valse rechtsbuiten, eigenlijk een extra middenvelder. Dan is het toch logischer, ik probeer toch een soort logica nog in voetbal te bedenken, dat je dan juist met Pedersen als back start.
Ik ben heel ambitieus, hoor.
Met zijn, met zijn loopvermogen en zijn snelheid om diepgang te krijgen, dat je dan wel voor die echt aanvallende restback kiest, maar dat doet Slot niet.
Nee,
maar
voordat dan je gaat antwoorden, Ken, haal even je vingers in ieder
dat snap ik, maar dan haal je dus twee uit elkaar. Dan ga je bijna zo krijgen dat je alleen maar koppels hebt. Dus, heet die rechtsback?
Gert Ruijder
met Alireza. Ja? En als Torenstra speelt is het met Pedersen.
Maar dat is toch niet heel raar? Dat is toch niet ongelooflijk?
Het is toch wel raar dat je alleen maar koppels hebt. Dus als hij speelt, waar ze gecharmeerd is van Gert Ruijder is dat hij makkelijker dan Pedersen het middenveld ingaat. Ja, dat is nu wat ze de laatste weken heel graag willen. Dat de backs naar het middenveld gaan.
Je weet toch dat Torenstra meer naar binnen gaat en dat Alireza buitenom gaat. Dus dat het in combinatie met Pedersen of Gert Ruijder, dat inderdaad logischer is? Of is dat heel raar?
Het is ook logischer, maar ik snap wel dat je als trainer, als jij tevreden bent over je rechtsback, maar omdat je je rechtsbuiten gaat wisselen, dan ga je ook niet je rechtsback per se ook wisselen.
Als dat effectiever is.
Ja,
maar hij heeft je gewoon licht aangepast aan AZ.
Nou, dat vond ik wel.
AZ ook, aan de rechterkant.
Ja, oké, maar dat vond ik. Ik had gedacht, ik had Feyenoord iets hoger ingeschat.
Ja, maar Torenstra heeft ook heel vaak aan de rechterkant gespeeld en met succes.
Ja, dat.
Alleen gisteren, kijk, de wedstrijd is natuurlijk.
Ja, mocht hij weer een keer spelen.
Ja, nee, maar het is niet zijn. Maar de wedstrijd wordt gewoon door hele kleine momenten wordt die beslist. Ja. Dus of hij nou de ene, of hij iets meer aan de binnenkant of iets meer aan de buitenkant. Ja.
Maar AZ had wel veel lastiger met Pedersen in de tweede helft, Kenneth.
Ja, maar tweede helft liet AZ natuurlijk ook.
Jawel, maar er kwam wel gewoon diepte aan de rechterkant toen hij daar kwam.
Pedersen deed het ook hartstikke goed, maar we moeten ook niet vergeten. Pedersen is gehaald, eigenlijk niet om echt vaste basisspeler te worden. Hij heeft verrast, ook omdat Gert Ruijder geblesseerd raakte. Pedersen heeft doorgespeeld, een keer is het ook op.
Ja.
Hij vond hem ook minder, dat zei hij ook.
Ja, hij was altijd in een
vraag. Hij zei dat Pedersen de laatste week dat hij iets minder was.
Ja, maar dat is toch ook niet erg. En dan Gert Ruijder en dan hoop je eigenlijk, maar ja. Achteraf had je misschien toch Torenstra op middenveld, Alireza.
Achteraf,
maar ik weet niet of jullie Alireza hebben zien invallen.
Ja. Achteraf zei Torenstra, wij zijn nu afgehaakt voor de titel. Maar
wist hij nog niet
inderdaad wat er daarna ging gebeuren bij Ajax op bezoek bij Go Ahead. Was de tweede helft van Benfica al een voorteken, of niet, wat dat betreft?
Nou ja, kijk, Benfica ging natuurlijk ook veel opportunistischer spelen. En dat ligt Ajax niet altijd goed. Ajax speelde natuurlijk sowieso tegen Benfica ook minder. Maar er zaten wel een aantal schitterende aanvallen bij in die wedstrijd. En in de tweede helft ging Benfica meteen schoppen. Vanaf het begin eigenlijk. Ja, ook meer opportunisme. Hoge bal spelen. Ja, daar hebben ze het gewoon soms moeilijk mee. Dat blijkt ook gisteren. Als ze gewoon heel erg gretig aangepakt worden, hebben ze het gewoon moeilijk. Vaak. Kijk, in de Champions League komen ze natuurlijk vaak tegen ploegen die zelf ook willen voetballen. Dat is natuurlijk hun voordeel geweest. Ja. Dortmund, die willen zelf ook voetballen. Heel lekker, tegen Ajax voetballen. Mooie wedstrijd.
Maar Go Ahead speelde ook echt voetbal.
Zeker in de eerste helft.
Was op middenveld.
Maar wel heel defensief. Vanuit een hele echte defensie.
Ja, maar wat wel vervelend was, voor dan in dit geval Ajax, en dat was ook bij Sparta PSV, is, ze kreeg echt wel kansen die andere kant op. Dus je moest toch elke keer rekening houden met Go Ahead, want Go Ahead in de arena, ja, die verdedigde, maar kon niet echt een vuist maken. Die andere, maar nu
wel.
Was het elke keer was het echt gevaarlijk. Ook omdat Ajax heel vaak totaal verkeerd stonden. En ook omdat je houding is vaak, zal weer loslopen, weet je wel. Ja. En bij Sparta PSV was ook helemaal niks aan de hand. Totdat die
Verschuren
dacht van, nou, dit lijkt me een goede plek om een wilde tackle in te zetten.
Iemand op de middenstip. Ja.
Maar heeft het ook
twee wedstrijden krijgt hij trouwens, hè?
Ja, dat is vrij logisch, toch? Ja. Maar heeft het ook te maken met die wissels achterin? Twee verplichte wissels?
Bij Ajax,
de grap is natuurlijk, wanneer het lekker gaat, 18 basisspelers. En nu, ja, ik moest met de invallers doen. Ik moest schuiven, ik moest dit en dit doen. Ja, als je de ene eerst hebt gezegd, dan vind je dus ook dat Rens ook in de basis hoort. Ja.
Snap ik.
Vind je ook dat Peer Schuurs ook in de basis
maar je
hoort.
Ziet
alleen wij weten, iedereen weet natuurlijk. Scheelt. Ja, maar Timber is absoluut de top.
Ja.
Peer Schuurs is dat niet. Nee. Dus dan word je minder. Ja. Rens kan ik niet goed inschatten op dit moment, omdat hij wel speelt, heel lang niet en dan wel speelt. Toen hij net opkwam,
Torzi,
was dat echt een goede speler. Alleen Masraoui is echt zo gigantisch ontwikkeld, ja, dat dat wel een gemis is.
Maar goed, daar mag Ajax ook wel niet al te veel over klagen als ze naar Go Ahead moeten.
Ja, maar dat moet ze ook niet. En dat deed ze volgens mij ook niet echt. Nee. Daley Blind speelde weer. Weet je, heel vaak als hij slecht speelt en heel veel balverlies hebt. En ik denk dat ook bij hem te maken met het drukke programma. Weet je, dat hij dan toch wel een beetje... Maar die had weer 33 keer balverlies. Ja. Echt gigantisch. Ja. En dan is het... Want de linkerkant van Ajax is natuurlijk wel echt een ingespeeld... Ja, iets, weet je wel, of het nou Gravenberg of Berghuis is. Maar vooral Tadić Blind.
Ja, dat bij Willem II ook. Dat tegen Benfica eigenlijk ook. Ja, dat nu weer. Dus
maar het kan volgende week weer totaal anders zijn.
Ja, nee, dat kan wel. Maar ik heb drie keer is voor hem wel best veel.
Ik heb wel het gevoel dat Daley Blind fris moet zijn. En dan voegt hij echt heel veel toe qua in de passing en dat soort dingen. Maar hij moet wel fris zijn. Hij lijkt niet fris op dit moment.
Hebben we al volgens mij drie keer dit seizoen gezegd dat de titelstrijd wel beslist is? En dat
drie keer maar?
Of vier keer misschien wel? Of vijf, zes keer kan ook.
Ik denk naar de eerste beelden al.
Maar is hij nu weer toch weer helemaal open inderdaad? Of,
Als je naar de stand kijkt, kan je niet anders concluderen. Twee punten verschil. Kan je moeilijk zeggen dat de titelstrijd beslist is.
Ik vond het bij vijf ook niet beslist. Ik bedoel, dan is hij gewoon niet beslist. Ik vind het altijd veel te vroeg dat mensen zeggen dat het beslist is.
Ja.
Kijk... maar ja, goed, weet je, PSV speelt niet echt goed. Dus, en als je dat uitprogramma bijvoorbeeld ziet, is het gewoon hartstikke lastig. Dus je kunt je eigenlijk bijna niet voorstellen dat die opeens alles gaan winnen. Het kan wel, maar ja, als je dat spel ook gisteren ziet, het is eigenlijk een wonder dat ze die wedstrijd winnen.
Ik bedoel, ja. Zij gaan ook bloedrijk, hè? Ja. En stel je voor dat het een keer in het
kaf valt.
Wel gaat lopen, want ze staan nu 2 punten achter met best wel matig spel over de hele linie.
Ja.
Want hoeveel wedstrijden heb jij gehad dat je denkt van...
Ze winnen
kan
wel
een bakje.
Nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat Feyenoord inderdaad ook nog kan.
Ja, maar ik vind wel... Kijk, gisteren was weer zo'n wedstrijd echt zo'n eikpunt. Van oké, als Feyenoord zijnde, het gaat hartstikke goed. Gaat echt.
Ja.
Iedereen is blij en happy. Ja, dan moet je toch niet
even los van het puntenverschil.
Feyenoord staat nu op 2 ploegen. Feyenoord staat nu op 2 ploegen voor ze achter.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een verschil.
Dat precies.
En PSV 2 keer tegen Ajax... 2 keer tegen AZ gespeeld.
Ja, PSV speelt nog uit tegen Twente, uit tegen Feyenoord, uit tegen Utrecht. Utrecht is natuurlijk traditioneel winnen ze die vaak, maar het zijn wel moeilijke wedstrijden. Thuis hebben ze een redelijk makkelijk programma.
Het zal wel heel bijzonder zijn. Heel bijzonder zijn als PSV kampioen wordt.
Ja.
Met dat geld en met dat materiaal.
Nou ja.
En dat PSV. Maar ja, ze hebben al 15 punten verloren.
Ja, zeker. Precies.
Als je van Heracles en Go Ahead punten verspeelt.
Kun je van iedereen punten.
7 punten.
Blijf lekker spannend, dat is voor ons alleen maar leuk. Zometeen gaan we het over andere dingen hebben, over de situatie rond Rusland. En ook over die scheidsrechter bij Cambuur Fortuna, Willem. Moeten we het zeker nog over hebben, dus heel graag tot zometeen. De tweede helft van Voetbalpraat. Soms denk je dat je alles in de voetbalwereld wel hebt meegemaakt. Maar dan zijn er toch altijd weer van die dingen dat je denkt van... Hè? Zo werd vandaag duidelijk dat ADO Den Haag Ruud Brood heeft ontslagen, de trainer. Kan iemand van jullie aan mij uitleggen waarom dat gebeurd is of hoe dat zit?
Kan je het even navragen misschien daar? Dat ze het in de persbericht zetten.
Ze houden tot nu toe de kaken stijf op elkaar inderdaad.
Geen idee. Echt geen idee. Ik bedoel, we hadden niet de indruk dat het daar sportief heel slecht ging. En, nee, dat wordt er in het meteen geschreven dat het komt door de nieuwe eigenaar van de club. Dan denk ik van, dan zie ik dat ook nog niet helemaal.
Ja, die eigenaar is er sinds vrijdag geloof ik. De Globalon Football Holdings.
Ja, dat is de Amerikaanse lijn. Nee, ja, we gaan daar wel achter komen de komende dagen. Er zal wel iets meer bekend worden, toch? Waarom hij weg moet. Maar het is wel verrassend.
Ja, ze schrijven dan vervolgens, gaan verder met een nieuw elan. En de assistenttrainer neemt het over.
Ja.
Dat kan ik dan niet zo goed rijmen. Maar...
Misschien is er achter de schermen wel iets gebeurd dat wij niet weten.
Dat kan altijd.
Ik denk dat Paardje ook terugkomt.
Dat is de redding voor ADO. We gaan het zien inderdaad. Wat veel belangrijker is, is de situatie in de Oekraïne en de oorlog die daar is uitgebroken door Rusland. Vandaag uiteindelijk veel bonden die zeiden, oké, we willen niet meer tegen Rusland voetballen. Heeft dat te lang geduurd, vind je eigenlijk?
Nou ja, het was vandaag, om het gek woord te gebruiken, een bombardement van opmerkingen vanuit IOC, FIFA, UEFA en KNVB.
Ja.
Vier verschillende... disciplines bijna. Hè. In ieder geval de KNVB heeft wel wat lang gewacht. Die kwamen vandaag dan met de opmerking dat Nederlandse vertegenwoordigende elftallen niet tegen Belarus of Rusland gaan spelen. Dat hadden ze wel het weekend op zijn minst kunnen doen, of vrijdag in ieder geval eerder.
Maakt het eigenlijk wat uit, of je dat gisteren doet of vandaag?
Ja, natuurlijk maakt het wel uit. Ik bedoel, ik vraag me altijd af, omdat ik niet snap waarom je wacht Dat begrijp ik gewoon niet. Het is toch niet zo dat maandag is het kantoor open? Dan kunnen die,
toevallig wel, ja, want ze gingen vanochtend vergaderen daarover.
Ja, dat doe je dat maar in het weekend. Er, is, ja. er staan kernraketten op scherp en wij wachten op maandagmorgen om even bij te gaan praten.
Het is natuurlijk wel sterker wanneer je, zeg maar... Kijk, ik vond ook bijvoorbeeld dat Schalke 04, die was de eerste, die Gazprom... Tweede Bundesliga, die heeft het geld harder nodig dan United, die ook een deal met iets van Rusland, ik weet niet of dat ook Gazprom is, een deal ook heeft laten, weet je, die heeft 48 miljoen, dat komt nog wel.
Schalke kost het 9 miljoen per jaar.
Ja, maar ik vind dat sterker wanneer je daar in het begin, als je ziet dat er zo'n situatie ontstaat, en ik heb wel echt de vermoeden dat is, ja, maar we gaan maandag om 9 uur pas open op kantoor, dus dan nemen we wel beslissing. En dat... Dat is wel een beetje wat de KNVB een beetje...
Eigenlijk hoeft
of eerst gewoon even afwachten wat andere bonden doen.
Nou ja, eigenlijk hoeft ze nu niet meer te nemen. Hè? Want nu heeft UEFA al gezegd, Spartak Moskou gaat de Europa League uit.
Rusland kan geen WK spelen, lijkt het op.
En de vrouwen in juli mogen geen EK
maar
spelen.
Maar de KNVB
dus
had het steeds
eigenlijk had het geen zin meer.
Ja, dat klopt. Deze dan wel slim.
Ze waren net iets eerder met het persbericht.
Het gaat toch gebeuren.
Dan bij FIFA.
Maar het is toch ook geen wedstrijd wie als eerste gaat zeggen van... wij willen niet tegen Rusland.
Je vraagt ook niet, je vraagt of het sterk of dat ze eerder had mee kunnen komen. Nou, ik vind als je sterk met een sterk statement, dan kom je eigenlijk zo vroeg mogelijk. En natuurlijk moet je even kijken van wat is het überhaupt. Maar dit was wel heel duidelijk dat het heel fout was. En dat je dan wel eerder, misschien vrijdag of zaterdag, al iets had kunnen bekendmaken. En kijk, en was het, wie was het nou weer? Dat die wel zei dat, ik weet niet of dat nog steeds zo is, dat Polen wel moet spelen op neutraal terrein tegen...
Nee, dat is dus nu niet weg.
Nee, dat is niet, maar dat begonnen ze mee.
Ja. Dat was de FIFA. Die zei de Russen mogen niet spelen onder de naam. Ze mogen wel voetballen. Ja. Ze mogen op neutraal terrein. En
maar even serieus.
Zonder vlag en zonder bal.
Maar wat wel interessant is, is Nederland nog ook Wit-Rusland. Belarus moet je eigenlijk zeggen, maar ik ben nog steeds Wit-Rusland gewend. Dat die ook niet spelen. Nee. En die vrouwen moeten in april tegen Wit-Rusland voor de WK-kwalificatie. Dus dat is nog, kijk, want iedereen zegt, we gaan niet tegen Rusland spelen. Maar er staan ook helemaal geen wedstrijden tegen. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat je het uitspreekt. Maar voor de meesten staan er helemaal geen wedstrijden tegen Wit-Rusland gepland. En want ze zijn bijna allemaal uit de Europa Cup op die ene ploeg na die er nou uitgezet is. Dus het is eigenlijk een beetje...
Maar gaat natuurlijk ook...
Het gaat om het principe. Ja. Maar de vrouwen moeten volgende maand spelen tegen Wit-Rusland. En de KNVB heeft bewust gezegd, we doen niet alleen Rusland, maar we doen ook Belarus.
Maar dus dat is Willem, heeft de FIFA ook niet gewoon, volgens mij ook Rusland en Belarus gekoppeld?
Allebei.
Dus Belarus is ook gewoon klaar.
Maar wat natuurlijk wel een hele pijnlijk is in deze hele, voor Rusland, en volgens mij is Poetin ook een sportliefhebber, en tenminste dat ze het WK niet kunnen halen. Ja. Omdat zij dus niet de kwalificatie kan spelen, wat dus ook betekent dat je niet het WK kan halen. Wat natuurlijk wel... Ja, voor Rusland belangrijk.
Dat is natuurlijk wel iets is. Iedereen is het er wel, denk ik, wel over eens dat je iets zou moeten doen, inderdaad. En of je dat nou gisteren of vandaag doet, dat is sterker als je het sneller doet. Maar heeft het ook invloed? Dat is natuurlijk ook nog de vraag.
Op Poetin?
Ja.
Nul.
Nou, op de oorlog zelf.
Geloof ik niet.
Nee, maar het is wel zo dat bijna alle dictators in de wereld, en daar mag je Poetin toe rekenen, die profileren zich met sport. En vroeger de Sovjet-Unie en de DDR. De DDR had een heel dopinglaboratorium om al die zwemmers en die atleten te prepareren.
Rutte ook.
Ja. Maar die DDR waren natuurlijk oneigenlijk goed eigenlijk voor zo'n klein landje. Die wonnen alles op atletiek en zwemgebied. En dat was ook om aan te tonen hoe goed hun regime was. Nou, nu zie je ook weer dat Poetin heeft natuurlijk door het WK te halen in 2018, wat ze deels door omkoping binnen hebben gehaald, hebben ze natuurlijk geweldig veel propaganda gemaakt.
Sochi, winterspelen.
Sochi, ik was bij de openingswedstrijd van het WK in 2018. Daar heeft Poetin 5 minuten gesproken. Daar had hij Robbie Williams naartoe gehaald, die Angels ging zingen. En dat was één grote show voor Poetin. Die zei van, voetbal gaat verbinden en we gaan hier een heel groot feest van maken.
Maar nou, dat is hij vergeten in ieder
geval. Ik vond het een heel mooi toernooi in 2018.
Maar Willem, dat zegt toch iedereen die een WK naar land wil halen?
Dat weet ik wel zo. Maar zij gebruiken wel sport om... Hier in Nederland is het niet zo dat wij, omdat we zeggen van... We hebben 10 gouden medailles gehaald op de winterspelen. Van wij zijn het beste regime in de wereld. Zo gebruiken wij sport niet. Althans, ik hoop het niet.
Nou, laat eens hopen dat het in ieder geval een onderdeel kan zijn van dat ze op betere gedachten komen. Alleen ja, het lijkt natuurlijk dat die man krankzinnig is.
Het gaat om 100 signalen, weet je wel. Je wil ook wel Rusland als land laten zien natuurlijk dat je als rest van de wereld dat alle grenzen overschreden zijn. En dat doe je op alle manieren. Ik bedoel, dat gaat over een songfestival waar ze niet aan mogen mee. Ja. Ik bedoel, dat zou me nou niet kunnen boeien.
Toen had ik verwacht dat hij zei, oké, dan stop.
ja, precies. Dat is nou de limit. Maar het gaat om sport. Sport is er heel belangrijk in. En het gaat om Shell die zich nu terugtrekt. Het gaat om alles, om het hele pakket. En daar kan sport niet achterblijven. Dus gelukkig kun je wel zeggen dat de sportwereld op de juiste manier gereageerd heeft. Of het nou precies op de juiste dag was of niet. Maar het is nu helemaal helder. Alle mogelijkheden voor de Russische sporters zijn afgesneden. En natuurlijk komt dat in het land binnen. Er zijn ook heel veel voetballiefhebbers in Rusland die nu doorhebben dat dus de rest van de wereld zegt, jullie mogen niet naar een WK. Ja. Dat moet ook wel in die aderen van die mensen daar kruipen. Een deel van die bevolking vindt dit allemaal al totale bullshit wat er gebeurt. Een deel staat natuurlijk wel achter Poetin.
Met als gevolg dat ze misschien ook toch meer de straat op gaan en zeggen van...
Ja, dat hoop
maar het feit dat die oligarchen, die hele rijke mannen waar Abramovic ook bij hoort, dat die zich ook gaan roeren. Dat is ook belangrijk. Nou, want als die mensen hun geld gaan verliezen, dan... Kijk, als de mensen aan hun geld komen, dan wordt het een probleem.
Ja.
Kijk, en ik las ook vandaag ergens, ik geloof dat in de Jerusalem Times stond, dat Abramovic ook betrokken is bij
die delegatie. Ja, dat was ik ook. Ik weet niet of het klopt. Ja. Maar in dienst van Oekraïne eigenlijk.
Ja. Bij Oekraïne dat Oekraïne
hem benaderd heeft
om erbij te komen.
Ja.
Ja. Dus, maar kijk, het is weer zoals met vaak met support. Het is de minderheid die verpest het voor de rest. Want je sluit nu de Russische voetbalteam uit. Ja, wat heeft zij daar in principe mee te maken?
Dat, aan doen.
Dat een krankzinnige oorlog gaat voeren. Dus je raakt natuurlijk een heleboel mensen. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel kan een onderdeel van zijn dat de volk in opstand komt. Ja. En dat het dan weer iets teweeg brengt. Alleen je raakt natuurlijk heel veel onschuldige mensen.
Die nuance is even weg als mensen bij bosjes omvallen in Oekraïne en met raketten
natuurlijk
worden bestookt.
Maar het is natuurlijk wel jammer voor de Russen zelf. Je kan geen maatwerk maken. Het is gewoon alles en iedereen.
Maar hoe ver gaat dat? Is deze maatregelen die ze dan nu nemen en zeggen van geen Rusland en Russische ploegen meer, die schossen we voorlopig? Ja. Of kijk je ook naar een situatie zoals bij Vitesse waar een Russische eigenaar zit?
Ja, daar moet wel naar gekeken worden. Alleen dat is meteen. Dit is iets makkelijker allemaal af te spreken. Ik bedoel, dit is Spartak Moskou uit de Europa Cup. Dat is wel redelijk te doen. Het eigendom van voetbalclubs, in dit geval door een Rus, die notabene nog in Oekraïne geboren is, dat is wel wat ingewikkelder.
Ja.
Maar niks doen lijkt me ook niet de oplossing. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat niet binnen 24 uur kan beslissen. Dat heeft wel enorme gevolgen.
Ik vind het wel niet zo. Je kunt niet zeggen elke Rus is slecht. Dat vind ik ook een beetje.
Is ook niet zo.
Er zijn natuurlijk heel veel clubs die door. Kijk, dat moet je. Er zijn
niet
heel veel clubs die zijn door Arabieren gekocht. Ja, hoe zit dat dan precies met die geldverhouding? Ik zou dat ook wel eens willen zien. Ik ben daar niet zo goed om dat uit te zoeken. Maar ik zou best wel eens willen weten hoe al die geldverhoudingen precies zijn bij Newcastle United. Waar dat geld, ja, dan komt het de olie. Maar hoe komt het daar precies dan naartoe? En ten koste van wie gaat dat allemaal?
Maar goed, bij de overnames van die clubs wordt daar door de bonden naar gekeken.
Ja, maar die zeggen al heel gauw van.
Daarom mocht Den Bosch niet.
Nee, maar Willem, dat is wat ik probeer.
Dat is niet zo makkelijk.
Natuurlijk zijn alle Russen niet slecht, helemaal niet zelfs. Alleen ja, je wordt nu gewoon op alle gebieden wordt Russen geraakt door één iemand.
Maar je kunt moeilijk zeggen, morgen moet je de club verkopen. Ja, misschien kun je het wel zeggen. Maar
nee, dat weet ik ook niet. Ik weet, Abramovic heeft dan weer nu een stichting en dat soort dingen. Ja. Hij is wel, maar ja, hij zit dus ook bij die inner circle blijkbaar.
Ja, die is echt.
Als
je naar de situatie Vitesse kijkt, als je zegt van we willen niet meer dat die Russe eigenaar is van de club, ja, dan is de club dus ter dood opgeschreven.
Hoeft niet helemaal, hè? Maar Yevgeny Levchenko, die hoeft niet uit te leggen wie hij is, die vindt bijvoorbeeld dat. Kijk, ADO Den Haag is bij de rechtbank in Den Haag zijn de aandelen van de Chinese eigenaren gewoon afgepakt.
Ja.
Dat kan in het recht dat wij in Nederland hebben. Dus je zou in theorie.
Dat heeft ook te maken met geen betalingen doen.
Ook. Maar dus je zou kunnen denken dat misschien dat je via een rechtsgang de aandelen zou kunnen weghalen bij een Russische eigenaar. Maar dat lijkt mij best wel knap ingewikkeld.
Ja, maar goed, dan heeft de club geen geld meer.
Ja, maar dan koopt iemand anders natuurlijk uiteindelijk wel weer die club. Maar de les zou moeten zijn, en nu is het toevallig een Russische eigenaar, de les zou moeten zijn, want ADO gaat het nu ook weer doen. Probeer er nou als club alles aan te doen om nooit je club te verkopen aan de eerste de beste gek die met een enorme zak geld komt en jouw club wil hebben. Want dat is het begin van het einde.
Ja, ik heb nieuws voor jou, dat gaat nog heel vaak gebeuren.
Ja, maar dat is dan elke keer een slechte beslissing.
Hallo, in Den Haag is dat gebeurd, hè? Ja. We kennen allemaal de grote Haagenezen, de Rob Jansens van deze wereld, de Martin Jols, noem ze allemaal op, Dick Advocaat. Die hebben allemaal naar die club gekeken, ze hebben nog een keer gekeken, ze hebben gezegd, wat is dat gele groen mooi. Maar ze hebben nooit besloten om die club te kopen. Dus die club is ook gewoon, op een gegeven moment heb jij niks meer.
Nee, maar Willem, je bent
dan
een stap
twee
te ver.
Nee,
luister, je bent een stap te ver. Het gaat erom, dat bedoel ik, dat je een als clubleiding moet zorgen dat je club gewoon financieel gezond is. En dat je nooit in de positie komt dat je club moet verkopen.
Op het moment dat je positie al niet zo gunstig is en er komt iemand met heel veel geld. En je kunt daar je positie verbeteren. Dan is het toch niet zo heel raar dat je daar serieus over gaat nadenken.
Naar Nederland te verkopen?
Nee, ik ben helemaal geen voorstander van.
Maar AZ is natuurlijk heel lang in de handen van Dirk Scheringa.
Ja, nou, maar AZ was bijna failliet toen Scheringa natuurlijk met zijn DSB-bank omging. Dat dus is een wonder dat die club het overleefde.
Dus het heeft niet met het buitenland te maken. Het je moet naar één iemand bedoelen. Precies, precies.
Want je kunt beter, vind ik, een goede buitenlander hebben dan dat je bij Scheringa die failliet ging. Waarbij ook nog allerlei mensen hun spaargeld kwijt waren. Ja. Mensen gedupeerd zijn geweest. Omdat hij dure voetballers en schilderijen wilde kopen.
Goed, we dwalen af, Pascal.
Ja, de situatie in Oekraïne blijft ons zorgen baren, wat dat betreft natuurlijk ook. En de aandacht daarvoor moet er zeker voor blijven. Gelukkig kunnen we ons ook nog steeds druk maken over andere zaken. Als iets heel simpels als Fortuna, Willem.
Nou ja, goed.
Ik zal niet herhalen wat jij vanmiddag aan de telefoon zei.
Ik heb net al begrepen dat...
Cambuur Fortuna zit dat.
Dat die tweede goal, dat dat wel terecht was, dat die afgekeurd was. Maar goed, ik zag het niet. En dat zal dan aan mij liggen.
Maar dat heeft niet te betekenen dat het niet klopt.
Het kan zijn dat er dus terecht
is. Met een blok gezet door Anga.
Ja, dat zie ik 1000 keer in het strafschopgebied. Ja. En nu wordt er dan voor gefloten. Ja, ik zeg nogmaals, het is ook hier clear and obvious. Ik vind het geen clear and obvious mistake. Is gewoon een doelpunt. Moet de VAR gewoon vanaf blijven. Maar goed, als jij de regels beter kent dan ik, dan ben ik gaarne bereid om jou gelijk
te geven. Wat vind jij, Anno?
Ja, Willem heeft natuurlijk gelijk. Dit is een situatie waarin 9 van de 10 keer niet voor wordt gefloten. Dus dan is het wel heel pijnlijk dat in dit geval een goal wordt teruggedraaid. Dus voor mij had het de goal mogen tellen, hoor.
Kenneth vond het wel niet. Wat? Jij vond het een goede beslissing.
Ik vond een clear obvious mistake van de scheidsrechter dat hij niet zag, ja. Want het was zo overduidelijk wat hij wilde doen. Het was omkijken, oh daar komt hij, hup, stap ik en blok ik hem. Ja. Nou, dat was ook mijn eerste mening en toen stuurde jij... Naar Aleta, volgens mij. Ja. Wat ook dat werkt, dat de regels zijn. En die regels is dus zodanig. En dit is natuurlijk niet zo, Willem, omdat er 9 van de 10 keer niet gefloten wordt. Dan is dat 9 van de 10 keer fout van de scheids.
Ja, maar dat
of ze zien het niet. Maar dit heeft zo mooi in beeld gebracht.
Maar ik vond het goed, nogmaals.
Dan heeft misschien ook met je
Fortuna. Maar ik doe normaal daar ook wel een tweetje over maken als Fortuna weer eens genaaid wordt. Dan ben ik ook. Heb ik deze keer ook niet gedaan. Dat ben ik ook wel. Maar ik vind alleen, ik blijf erbij. De VAR moet alleen ingrijpen. Is echt. En ik vind het geen duidelijke fout. Omdat er in het strafschopgebied 100 miljoen dingen gebeuren die hierop lijken. En dan ga je inderdaad...
Even voor de duidelijkheid. In de regel staat dat je niet mag blokken door contact. Zo simpel is het. En de KNVB, want dat heb ik gelijk nog even gevraagd ook vandaag. Die vonden uiteindelijk dat de juiste beslissing is genomen, inderdaad.
Maar ook omdat
ik ben het mee eens.
Arno zit een beetje...
Maar
het is natuurlijk echt, het is echt zo duidelijk wat hij hiermee wil bereiken. Kijk, als hij wil hard kijken en hij was blijven staan en de Cambuur was tegen hem aangelopen. Ja, dan was niks aan de hand. Maar hij doet het. Hup, hij stapt. Loopt tegen hem aan.
Dus eigenlijk is dat kijken, dat verraadt hem nu. Er komt eigenlijk op neer dat kijken. Wat een beetje
Dat
is de intentie inderdaad.
Want als je niet kijkt, kan het per ongeluk dat hij die stap maakt zonder dat hij gezien heeft. Maar nu.
Dat gaan we nu ook al naar kijken. Dan gaan we die VAR ook al naar kijken hoe iemand kijkt. Dat wordt nu ook wel interessant.
Die beoordeelt toch de situatie. Dus die ziet ook.
Maar het gaat veel te lang over Fortuna, hoor.
Nee hoor.
Maar een klein
die mogen ook wel, wat aandacht krijgen hoor.
De meeste oud-voetballers die zeiden van ja, dit komt 396 keer in een wedstrijd voor en belachelijk. En
ze kennen blijkbaar de regels niet.
Jij wel.
Nee, jij stuurde ze. Nee, maar mijn gevoel was...
Ja, nee, maar jij zei het gelijk al.
Dat ja, maar dat dit onsportief was en dat het niet door de beugel kan. En dan was toevallig ook de regel.
Maar die scheidsrechter zelf, wat zei die er ook weer van?
Ja, die vond uiteindelijk dat hij...
Niet naar de
VAR. Nee, precies. Dat was ook wel weer grappig. Want die zal al vandaag al te horen hebben gekregen dat hij toch wel de goede beslissing genomen heeft.
Dus als zelfs de arbitrages het een beetje met mij eens zijn, dan ben ik al tevreden. Ja.
Wil even jullie nog iemand iets kwijt over Dordrecht MVV en de gele kaart voor Ndiaye, die uiteindelijk trouwens wel geseponeerd is, maar vooral ook de actie.
Heel goed opgelost. Ja. Heel goed opgelost in zeg maar onderling met dat ze ging knielen aan het einde en dat de gele kaart teruggetrokken.
Ook uitgespeeld op de wedstrijd.
Teruggetrokken is. Ik vond dat zij echt op deze manier eigenlijk best wel positieve aandacht aan iets heel negatiefs heeft gekregen. Want we hebben het over, heel veel mensen hebben het over van, wat hebben ze dat mooi opgelost. In plaats van, dus je kan dit ook in plaats van allemaal van het veld aflopen. Wat natuurlijk ook vaak in optie zou kunnen zijn.
In eerste instantie ging ze natuurlijk van het veld. Althans, hij liep van het veld.
Hij liep van het veld, mee, ja.
Hij kwam ook niet terug.
Hij kwam niet terug. Sterker nog, ik las vandaag dat hij naar zijn familie in Frankrijk is gevlogen. Omdat hij echt
toch steeds... Het blijft heel pijnlijk. En ja, twee jongens een stadionverbod.
Ja, van MVV. Ja. Wat zich dan supporters noemen.
Elke keer dat het gebeurt is natuurlijk één keer echt te veel. En ook maakt niet uit in welke mate. Dit is voor de,
maar vond je niet dat ze positieve aandacht hier aan gaf?
Jawel, maar
dat ze een beetje positief rijden.
Het gaat hierom. Dat boeit me eigenlijk niet. Het gaat hierom. Wij kunnen dus niet inschatten wat voor impact het heeft op deze jongen. Die ook niet terugkomt op het veld. En dus die nu de kluts kwijt is en naar zijn familie in Frankrijk gaat. En dat irriteert me.
Maar wat kunnen de spelers kunnen niks aan doen. Dat die twee jongens
daar staan te roepen. Dat gebeurt natuurlijk.
Sorry?
Het is een gospel dat er maar blijft gebeuren.
Ja. Ja. Dat vindt iedereen wel, behalve de mensen die daar die dat zelf doen, blijkbaar. Ja. Maar dat vindt iedereen natuurlijk wel dat het... Daar gaat het om. Hebben het rustig opgelost. MVV heeft er ook snel werk van gemaakt. En was natuurlijk, ze waren niet met z'n heel veel supporters.
Maar er gebeuren heel veel dingen dat niet mag. En dan moet je kijken, hoe los je het op?
Ja. Ja.
En ik vond dat zij het goed oplossen.
Je kon niet veel, natuurlijk, ik bedoel, je kon niet heel veel anders doen. Nee. En stadionverbod, stadionverbod vooral. Wegwezen.
Ja. Dat gaat volgens mij ook goed. De FNV heeft dat sowieso al gedaan. En ze gaan, vandaag hebben ze overleg gehad met de Openbaar Ministerie in de KNVB. En dan zal dat een vervolg krijgen. We hebben twee halve finales beker de komende dagen.
Daar gaan we naar uitkijken, toch?
Nou, ja. Morgen Go Ahead PSV. Nou, zit maar in.
Overmorgen. Morgen?
Het is maandagdag.
Woensdag.
Dinsdag, toch?
Nee, woensdag
en
donderdag.
Ik dacht dinsdag en woensdag. Heb ik dat verkeerd begrepen?
Dus jij gaat naar Go Ahead?
Ik zit morgen
klaar.
Ben ik vast op tijd?
Ja, weet je wat het wel is met dat soort wedstrijden? Is dat nu heb je Go Ahead gezien tegen Ajax. Dan denk ik, oh, Go Ahead.
Ja.
Maar ja, je moet wel twee keer pieken binnen 3-4 dagen.
Ja, maar in de competitie Go Ahead PSV was ook niet zo makkelijk.
Sorry?
In de competitie Go Ahead
PSV. Nee, dat begrijp ik. Maar nu heb je een soort van iets bereikt. Ja. Als Go Ahead zijnde van... Dus je spanning is een soort van, ha.
Het is de beste ploeg waar Smit tegen gespeeld heeft.
Ja, dat zei hij toen, ja.
Dus ik ben heel benieuwd of ze het nog een keer kan oproepen, ja, zeg maar.
We gaan nu gelijk door, inderdaad.
Ja, maar ja, dat kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk. Want je moet natuurlijk wel altijd wel respect houden voor een PSV zijn. Die natuurlijk meer individueel kwaliteit hebt. En als je daar iets te overmoedig in wordt, ja, dan kan het ook snel afgelopen zijn. Alleen Go Ahead heeft... Zoals sommige teams, heel veel baat bij dat de supporters erbij zijn.
Ja, zo.
Want dat scheelt echt ontzettend bij dat team. Leuk
maar, Go Ahead wordt toch niet overmoedig omdat ze van Ajax gewonnen hebben? Dat lijkt me toch
een beetje... Maar spelers zijn ook net mensen. Als het zo goed gaat, dan doe je net... denk je, ik ben toch...
Zouden ze bij Go Ahead nu denken van, zo, wij zijn goed?
Nou, jij had een hele goede uitzending zondag en ik vind je vanavond ook een beetje relaxed. Het is al een beetje...
Ik heb zondag helemaal niks gedaan. Oh, toch wel. Okay. Ik was weggegeven.
Ja, het zou wel een sensatie zijn als Go Ahead. Dat zou natuurlijk wel...
Go Ahead de bekerfinale.
Ja, dat zou... En ook al,
zoals Zolle,
ook al eigenlijk redelijk makkelijk. Ik bedoel, ze zijn er niet helemaal veilig, maar dat gaat wel goed komen. Het is een ontzettend knappe prestatie van Van Wonder en deze ploeg die ze echt bij elkaar geharkt hebben voor het jaar.
Met 26 punten.
Maar normaal gesproken gaat PSV natuurlijk wel die wedstrijd.
Ja, normaal gesproken PSV.
Straks gaat Verwonderen om weer naar de eerste divisie. Komend jaar.
Ja.
Ja.
Met Heerenveen.
Ja. Nou, dat is nog niet rond officieel, toch?
Nee, of
dat ze degradeert of dat Kees Verwonderen...
Hij mag nog even een paar weken met de handtekening zetten, denk ik. Maar en dan donderdag dus, begrijp ik van jullie.
Ja.
AZ
tegen Ajax. Echt waar,
dat ik dan donderdag moet gaan kijken. Ja. Valt daar iets zinnigs over te zeggen?
Nee, maar
of denk je bij AZ nu ook?
Vorig jaar toch ook? Was het 0-3? Was het kwartfinale of ook halve finale?
Ik bedoel, Ajax, daar zijn we het allemaal over eens, is de beste ploeg van de Eredivisie. Hebben de beste spelers. Als die dus hun focus hebben en gewoon hun topspel halen, dan winnen ze uiteindelijk wel van iedereen. Ook van AZ, want ze zijn beter dan AZ. Maar ze kunnen zich niet permitteren om ook in deze wedstrijd op 90% te spelen.
Maar, en het is wel zo, daar ben ik wel eens met anderen, dat... Ze hebben iets minder... Kijk, het wordt vaak vergeleken met 3 jaar geleden, die ploeg. En die hadden iets meer...
Ja, wat?
Ja, nou? Toch. Die hadden meer creatief vermogen, meer ook...
Waren gewoon beter,
ja, dat moet nog blijken. Want deze ploeg won alle wedstrijden in de pool bijvoorbeeld. Toen die ploeg niet. En deze ploeg heeft ook...
Ander soort.
Maar deze hebben echt een... Die was veel aanvallender, die ploeg nog.
Het is meer... Ik vind het geen vergelijking, want... 3 jaar geleden waren er spelers die meevoetbal in de top van Europa. Er zijn echt geen één bijna, misschien eentje bij dit Ajax, die zeg maar bij de top van Europa mee zou kunnen voetballen. Ja. Individueel, hè? Als team gaat dat natuurlijk wel echt wel goed, maar individueel.
En hoezo? Welke waren de top van Europa dan toen?
Frenkie de Jong.
Oh, die de laatste ligt. Die
Ziyech is naar Chelsea. Ja, ja, nee, die nu meespeelt.
Ah, nu Anthony gaat
die
nu speelt, van Europa.
Die
Anthony
nu speelt in de top, ja, ja, van Europa.
Maar iedereen wil al leer. Tadic, Anthony.
Ook een beetje aan waar
wie wil
je
dat
je
dan? Nee. Echt niet.
Nee, nee, maar Anthony, Anthony is wel...
Anthony is wel Europees. Dat ligt top. Een beetje aan wat je top van Europa vindt ook.
Nou ja, daar heb ik het over. De Barcelona's, de Real Madrid, de City, de Liverpool.
Timber is Europese top.
Timber vind ik ook Europese top.
Anthony is Europese top. Masraoui is Europese top.
Moet blijken, want er zijn weinig ploegen die op die manier met zijn rechtsback speelt.
We hebben er nu meer hoor, die Europese top kunnen spelen dan toen, toch?
Wie dan?
Gravenberg wordt Europese
top.
Nee. Alleen toen was het wat creatiever.
Oh, dan gaan we nog een keer uitgebreide discussie over voeren. Arno, dankjewel.
AZ Ajax.
De slagboom hebben we opengezet, dus je kent een makkelijke weg dan dat je gekomen bent. Willem, dankjewel. Kenneth, dankjewel. Tot de volgende voetbalpraat. Dag.